steek voor u de paaskaars aan. De herinnering dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En wie in mij gelooft, zal nooit in de duisternis wandelen. En ik ga u graag voor in gebed. God, wat hebben we een voorrecht dat u ons gezocht heeft en gevonden. En dat wij ons hebben laten vinden. En dat we mogen leven in een wereld die teloor gaat, maar waarvan wij ook weten dat u dat op een dag gaat herstellen, vernieuwen, alles nieuw maken. En dat u ons daarin meeneemt. Wat een uitzicht. En wat een troost en wat een bemoediging voor de dag van vandaag. Dank u wel dat u hier bent. En we bidden dat u door uw geest ons kunt bereiken, zodat wij ons kunnen leegmaken en kunnen ontvangen wat u voor ons heeft. Dank u wel dat we ook op die manier de weg voor u mogen bereiden. Amen. Dat doen we dan ook. Ik heb zometeen een handlanger nodig. Ja, want vandaag gaat het over de tekst Hij komt, maar zie hier de Heer, Hij komt met kracht. En als je je niet zwak opstelt, dan zal de kracht waarschijnlijk langs je heen gaan. Maar alleen voor zwakken komt de kracht sowieso. En dan gaat Evelie voor ons 3 adventskaarsen aansteken. Ja? Ja, zie hier God de Heer. Eigenlijk zegt dat, daar kun je wel een paar weken preken over houden. Over elk onderdeel van wat er staat. En het licht komt naderbij. Dankjewel, dankjewel. Maar wat eraan vooraf gaat is dan inderdaad de tekst. Van hij komt, zie je hier. En wij verwachten hem ook en dat zie je aan de kaarsen. Niet dat het er per se 4 moeten zijn of 5. Maar wel dat je zegt van elke week leven we meer naar het licht toe. Voor mij is het altijd dat ik denk van ja, sterren in de nacht. Het is altijd het licht en het nacht, het licht en de duisternis bij elkaar.
Wat gaat de tijd snel. We zijn alweer op de 3e adventszondag. Ik kan het bijna me niet voorstellen. Vandaag over 2 weken is het kerst. En dan de jaarwisseling en dan zitten we alweer in een nieuw jaar. Tijden komen, tijden gaan. Maar de Heer die blijft en zijn woord blijft bestaan. Ik was aan het nadenken en bidden over deze zondag. Waar zal ik over spreken? En ik dacht, we hebben aan de hand van John door Daniël heen allerlei sterke mannen, heersers gehad. Het ene rijk na het andere rijk, totdat Jezus kwam. Daarna zijn er nog andere rijken geweest, maar het rijk van Jezus breekt baan en is sterker dan alle rijken van de duisternis. Maar we weten ook, en ik denk dat wat ik vanmorgen aan jullie vertel niet helemaal nieuw is, dat er in het geslachtsregister van Jezus, in Matthäus 1, heel veel mannen ook voorkomen. Niet de mannen waar John het over gehad heeft, dat waren heersers, maar meer aartsvaders of andere belangrijke of onbelangrijke mensen in Israël. Maar we weten ook wel, denk ik, u, hoop ik, denk ik, dat er in het geslachtsregister in Matthäus ook 5 vrouwen voorkomen. En wij noemen die de voormoeders van Jezus. En ik ben heel blij dat het in de Bijbel staat. Anders zou je zeggen, nou ja, alles in en om Jezus draait alleen maar om mannen. Maar dat is niet zo. Natuurlijk moesten er ook vrouwen aan te pas komen met bevallingen. Maar we zien dat ook vrouwen meer dan dat een belangrijke rol spelen in de voorgeschiedenis van Jezus. En we noemen ze de voormoeders van Jezus. En vorige week dacht ik, ja, waar ga ik over spreken? Ik dacht, ik ga toch over een van die moeders spreken. Ik had het heel erg op mijn hart na de mannen die geweest waren, dat we ook over de voormoeders van Jezus zouden spreken. En ik had al een aantal dingen gelezen en opgeschreven. En dan denk ik wel eens, wat zouden ze in de andere kerken deze zondag doen? En toen ging ik kijken op de leesroosters van de andere kerken. En wat blijkt, ze zijn met hetzelfde onderwerp bezig. Dat is niet heel vreemd natuurlijk, want ja, het is ook wel aan de ene kant een bekend onderwerp. Maar dat nu net op de leesroosters van andere kerken staat, deze adventsperiode, gaat het over de voormoeders van Jezus. En vandaag heb ik er één uitgenomen. En die gaan we even extra belichten. En ik heb de moeders die genoemd worden in Matteüs 1 in het geslachtsregister, heb ik op een rijtje gezet. Naast alle mannen die genoemd worden, zoals ik al zei, treffen we ook 5 namen van vrouwen aan in het geslachtsregister van Jezus. Tamar, een Kanaanitische vrouw. Rahab, en u ziet al, zij is dik gedrukt. Zij is de hoofdpersoon vandaag. Rahab, ook een Kanaanitische. Rut, een Moabitische. En dan de vrouw van Uria, die heet Bathseba. Zij was waarschijnlijk wel een Jodin, maar ze was in ieder geval getrouwd met Uria. En hij was een Hetiet. En als 5e vrouw is daar Maria. Vergeet het niet. Zij spelen allemaal een heel belangrijke rol in de geslachtsregister van Jezus. Deze vrouwen die hebben iets overeenkomstigs. Ze waren allemaal, behalve Maria, buitenlandse vrouwen. Of met een buitenlander getrouwd. Zoals Bathseba, die met Uria was getrouwd en hij was een Hetiet. En alle verhalen die we over hen kunnen lezen in de Bijbel laten ons zien, deze vrouwen waren niet alleen personen die kinderen baarden, maar zij deden ook iets actiefs. Zij redden anderen. En terwijl ze anderen redden, worden ze ook zelf en hun familie gered. We gaan even kijken naar Rahab. Het is heel erg verleidelijk om alle 5 die vrouwen te behandelen. En in sommige kerken doen ze dat ook. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is heel mooi. Anderen die doen 5 vrouwen in 1 preek. Maar dat vind ik een beetje veel. Dan lopen al die verhalen door elkaar. En ik koos voor Rahab. En tot mijn grote verbazing zag ik ook dat in de andere kerken ook Rahab vandaag de vrouw was die de aandacht kreeg. Nou, Rahab is natuurlijk best een bijzondere vrouw. In die zin dat wij haar toch altijd kennen als Rahab, de hoer. Ik verbaas me altijd over dat woord, want ik denk, ja, maar niet zo'n grof woord gebruiken. Maar de Bijbel gebruikt die woorden wel. De Bijbel is heel realistisch. Rahab, haar naam betekent de wijde, de brede. En dat had te maken met het feit dat ze gastvrij was, mensen ontving. Maar het had ook te maken met haar beroep. Ze was een prostituee, een hoer. Ik vind dit nog steeds, ik ben deze kerst opnieuw geraakt door het verhaal van de vrouwen. Omdat het toch wel heel opmerkelijk is dat God zo'n vrouw die werkt als prostituee, als hoer, zoals de Bijbel zegt, dat die gebruikt werd door God om in de geslachtslijn van Jezus te komen. Want ze was ook een profetes. Dat gaan we zo lezen. Een profetes met een brede blik die verder zag dan alleen vandaag. En de verhalen over Rahab vind je in Jozua 2 en Jozua 6. Ik ga vanmorgen niet alles lezen, maar ik hoop dat als u de gelegenheid heeft, dat u thuis deze verhalen, of dit verhaal, dus eigenlijk één groot verhaal, gaat lezen. Omdat het is toch altijd het mooiste als je het hele verhaal leest. Even kijken, Jozua 2. En dit is het verhaal dat zich afspeelt op het moment dat de Israëlieten door de woestijn getrokken zijn, op weg naar het beloofde land. En nu, na vele omzwervingen, zijn ze daar aangekomen. En ik lees voor jullie de eerste 14 versen van Jozua 2. Maar nogmaals, als je thuis bent, moet je eigenlijk vandaag, moet niet hoor, niks moet, maar dan is het fijn om het hele hoofdstuk te lezen. En die kerntekst, die komen we ook zo tegen. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, Jozua was de leider van het volk, Mozes opgevolgd, vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op pad met de opdracht om het hele gebied en vooral Jericho te verkennen. En ze zijn dus op weg naar het beloofde land met de bedoeling om het beloofde land te gaan veroveren. En Jozua die stuurt twee spionnen vooruit. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rahab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die avond spionnen uit Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rahab, die de twee mannen verborgen had, zei, die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heere dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn doodsbang voor jullie. Alle inwoners van dit land sidderen, want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichem en Och, de twee koningen van de Amorieten, aan de overkant van de Jordaan hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst om het hart en werden we wanhopig. De Heer jullie God is immers een God die macht heeft, boven in de hemel en hier beneden op aarde. Zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broer en zussen en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. De mannen antwoordden haar: wij staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we je goed behandelen en je trouw bewijzen. Tot zover. En nogmaals, het verhaal gaat door. Heel interessant. En hier vind je ook die mooie uitspraak van Rahab. Ik weet, kerntekst, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. De Heer jullie God is immers een God die macht heeft. Boven in de hemel en hier beneden op aarde. Ik wil nog één opmerking maken over het feit dat Rahab een prostituee is. Ook in deze tijd geldt, maar ook in die tijd gold, dat we daar wijs aan doen om geen oordeel te hebben. Voor sommige vrouwen, in sommige culturen, in sommige tijden, is er geen andere mogelijkheid dan te leven als prostituee. Het is niet omdat ze dat zo'n leuk leven vinden, maar dat is een mogelijkheid om de kosten te verdienen voor zichzelf en voor het gezin. En we lezen ook in dit verhaal dat er geen man is. Dus Rahab is alleen met haar kinderen en moet zorgen dat er brood op de plank komt. Hoe ze dan in dit beroep verzeild raakt, ik weet het niet. En dat mogen we ook rustig laten liggen. God koos haar uit. Of zij koos God uit, wat moet ik zeggen? Zij zegt, ik weet dat de Heer dit land aan jullie zal geven. De Heer is een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Geweldig. Dat was nog voordat de uitredding er was. Dat was nog voordat Jericho gevallen was. Maar Rahab wist het al. En ook andere bewoners in het land waren bang. Oh, de Israëlieten komen eraan. Oh, ze komen eraan. Oh, ze gaan ons overlopen, ons innemen. Rahab wist het en zij kon het heel goed verwoorden. De Heer zal dit land aan jullie, aan Israël, geven. Want hij heeft macht boven in de hemel en hier beneden op de aarde. We zien dat Rahab in al haar eenvoud, of misschien voor sommige mensen in haar afstotelijkheid, zij wist dat de God van Israël de sterke was. En dat die uiteindelijk het land zou geven aan zijn volk. Dan lees ik eerst nog eventjes het laatste stukje van Rahab, waar dus Jericho echt wordt ingenomen. U weet wel hoe het verhaal verder ging. De verspieders, de spionnen, ze konden wegkomen. Als de soldaten van de koning aan Rahab vragen, zijn hier mannen binnengegaan? Nou, dat is niet zo'n vreemde vraag. Als je bent bij een huis van lichte zeden, daar gaan altijd wel mannen naar binnen. En dan zegt Rahab, ze zijn al weg, ze zijn gevlucht. Je kunt zeggen, Rahab spreekt hier niet de waarheid. Dat is waar. Ik heb daar ook geen oordeel over. Ook vanuit de oorlog kennen we verhalen waarin mensen soms de waarheid spraken en het goed afliep. Soms een leugen vertelde en het goed afliep. En ook andersom. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. Zij zegt, de mannen zijn al weg. Ga ze maar snel achterna. Maar zij had ze boven op het dak onder het stro verstopt. De twee spionnen komen weg en ze vertellen aan Joshua, die hun leider is, wat hun is overkomen. De inwoners van het land, die sidderen voor ons. Dat hebben wij vernomen van Rahab de hoer. Ze maken ook nog een afspraak, want Rahab heeft gezegd, ik wil jullie helpen, Maar dan moeten jullie mij beloven dat je mij en mijn familie zal redden. Dat doen we als we komen met het leger en de stad wordt ingenomen. Als jij vanuit jouw huis een koord laat hangen, een rood koord, dan zullen wij weten, dat is het huis van Rahab. En wij zullen jou en je familie geen kwaad doen. En zo is het allemaal in vervulling gegaan. Nogmaals, daarom is het goed om het hele verhaal te lezen. En dan in hoofdstuk 6, daar lezen we dus de verovering. En we lezen dat het volk de opdracht krijgt om Jericho heen te trekken, elke dag één keer. Maar de zevende dag 7 keer. En dat stukje lees ik nog. We kennen het wel, de muur van Jericho valt. Maar ik vind het toch altijd indrukwekkend. Toen de ramshoorns schalden, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in en doodden alles wat er was. Zowel mannen als vrouwen, kinderen als oude mensen, runderen als schapen en ezels. Maar aan de twee mannen die het gebied hadden verkend, dus de spionnen, droeg Joshua op: ga naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gevonden en gezworen. De verkenners brachten Rahab naar buiten samen met haar vader en moeder, broers en zussen en eerdere familie en gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan. Nu ga ik verder in vers 25. Maar de hoer Rahab werd door Joshua gespaard, samen met haar hele familie. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rahab had de mannen die in opdracht van Joshua Jericho moesten verkennen een schouwplaats gegeven. Tot zover. En nogmaals, ik denk dat u het verhaal wel kent. De muren storten in, de huizen storten in. De mensen moeten vluchten en ze schreeuwen en ze zijn wanhopig. Maar er is één familie, die hoeft niet bang te zijn. Die is bij Rahab in huis en dat huis stort niet in. En Rahab en haar familie worden naar buiten gebracht en zij komen niet om. Want dat was de afspraak tussen de spionnen en Rahab. Een bijzonder verhaal. Ik zou denken, het is al bijzonder genoeg dat Rahab de redder mag zijn van haar familie. Maar wat is het mooi om te bedenken dat Rahab ook nog in de lijn van Jezus zit. Jezus, hoe hebt u het zo uitgekozen? Wij hadden wel andere voorvaders en voormoeders uitgekozen. Ik ga niet het hele verhaal uitpluizen vanmorgen. Nogmaals, u kent het en u mag het nog een keer lezen. Maar ik wilde wel kijken van, wat heb ik nu vandaag met of aan Rahab? De trouw van God blijft. Want Rahab vertelt aan die spionnen: hé, ik weet wel van jullie volk en ik weet van jullie uitreddingen en ik weet van jullie overwinningen. Die God is de sterkste. En dus leer ik de God van de uittocht, zoveel jaar daarvoor, is dezelfde God als de God van de intocht, die nu na zoveel jaar, meer dan 400 jaar, het volk terugbrengt. Een van de dingen die mij het meeste ontroert in dit verhaal is dat Rahab door God, ja, als het ware uitgepikt wordt, zou je kunnen zeggen. Rahab gelooft. Rahab wordt gebruikt voor haar en haar familie. Maar ze mag ook een voormoeder van Jezus zijn. En dan lees je dat het er niet op aankomt in haar leven. En zo is het in het algemeen. Van wie stam jij eigenlijk af, Rahab? Jij bent toch een Kanaanitische? Jij bent toch een vreemdeling in Israël? Wie ben jij? En bovendien ben je ook nog eens een prostituee. Of je daartoe gedwongen bent of genoodzaakt. We weten het niet, maar het is nou niet iemand om te zeggen, kijk, dat is mijn voormoeder. Maar God kijkt niet naar onze afkomst, naar het land waar we vandaan komen. Ik word er zo blij van. Ook in deze tijd, waarin mensen constant bezig zijn om groepen te scheiden en de een zich verheft boven de ander. Als ik de Bijbel lees, hoewel God Israël uitkiest en het een speciale plaats geeft, zien we ook buiten Israël om altijd weer mensen die God eraan toevoegt. En in die vrouwen zie je dat. Mensen die eigenlijk niet bij het volk horen, maar God voegt ze toe vanwege de keuzes die ze gemaakt hebben. Niet je afkomst, niet je opleiding, niet je taal, niet je huidskleur, maar de keuze die je maakt in je leven bepalen of je bij Gods volk mag horen. Dat was ook in het Oude Testament al zo. Rahab was een vrouw van geloof. Hebreeën 11, daar lezen we alle geloofshelden. En daar wordt Rahab ook genoemd. Een vrouw van geloof. Ja, eigenlijk maakt Rahab mij heel blij. Ze is een buitenlandse, ze is een prostituee, ze is anders. Maar ze heeft de goede keuze gemaakt. Ze gelooft in de God van Israël. En nu komt er iets wat u al eerder gehoord hebt dit seizoen. Rahab werd gered, hè, ze hoefde niet ten onder te gaan, door haar geloof. Maar dat geloof was gekoppeld aan werken. En dat is ook iets wat me de laatste weken bezighoudt. Geloof is niet alleen, ja, ik heb ook een religie, of ja, ik bid ook wel, of ik geloof ook wel. Geloof en werken, John heeft het heel mooi uitgelegd, horen bij elkaar. De andere inwoners van het land zeiden ook, ja, we geloven wel dat die God van Israël sterker is dan onze goden. Maar Rahab koppelde aan dat geloof een daad. Zij verborg de mannen, waardoor haar leven en dat van haar familie gered werd. Rahab werd gered door geloof en werken. Het valt niet te scheiden. Ik had nog een mooie titel bedacht, maar ik noem hem nu pas. Rahab van prostituee tot profetes. Want ze was een prostituee, maar ze profeteerde. Dit land, dat gaan jullie krijgen. Jullie krijgen het van God. Maar het is eigenlijk ons land, maar jullie zullen het krijgen. Omdat jullie God sterker is. Hij is de Heer van hemel en aarde. Gods plan gaat door. En dat, sommige mensen zeggen, wat heb je aan het Oude Testament? En dan beginnen ze soms in een boek of in een gedeelte wat erg moeilijk is. Maar als we de verhalen lezen van mensen in het Oude Testament, dan zien we, God gaat door. En hij verbindt zich steeds weer met mensen. Ongeacht hun afkomst, ongeacht hun beroep. Rahab trouwt later met, naar we aannemen, een Jood, een Israëliet. En zij werd moeder van Boas. En zij was een voormoeder van Jezus. Het is een beetje moeilijk met die geslachtslijnen als je dat helemaal uit gaat vogelen. Wij hebben wel heel veel studies verder. En het is niet altijd zinvol. We zien de grote lijn. God verbindt zich met mensen. En soms zijn het mannen en soms zijn het vrouwen. Vrouwen die zwak waren in die tijd over het algemeen, maar die door God gezegend werden op een heel bijzondere manier. De laatste vrouw in dat rijtje is Maria en die was natuurlijk heel bijzonder. Ook omdat we van haar weinig minpunten kunnen noemen. Ze zal ze zeker ook gehad hebben. Maar elke vrouw heeft een plek in het algemeen, maar in de geslachtsregister heeft elke vrouw een bijzondere plek als voormoeder van Jezus. Ik las een gebed, dat is niet van mij, ik weet ook niet van wie het was, maar het sprak me aan. Ik zou het wel willen bidden. Heer onze God, dank dat uw zoon naar deze aarde kwam in een familiegeschiedenis van gewone mensen. Van gebroken mensen. Van vrouwen, soms zonder naam. De vrouw van Uria wordt niet eens bij naam genoemd. Heer, wees aanwezig bij hen die denken dat ze niet van waarde zijn. Geef hen betekenis in u. Mogen ook wij voor hen tot extra zegen zijn in deze komende tijd. Om Jezus wil. Amen. Mensen, man of vrouw, die denken dat ze niet van waarde zijn, kunnen zich optrekken aan het verhaal van Rahab. Keuze die je maakt om bij God en zijn volk te horen, dat is wat ertoe doet. En ook al voelen veel mensen zich onzeker en soms niet waardevol, God kijkt met ogen van liefde en acceptatie. Gods plan gaat door met ons. Misschien zegt u, ach ja, maar met mij gaat het goed hoor. Nou, dat is dan heel fijn, maar we komen allemaal mensen tegen die lijden onder minderwaardigheid, onder onzekerheid. En we mogen zeggen, het gaat er niet om waar je vandaan komt, of wat je huidskleur is, of wat je gedaan hebt. Het gaat om de keuze van je hart. Hier ben ik, Heer. Ik wil bij u horen. En dan mag je opgenomen worden in het plan van God. Amen. Halleluja. Uw heerlijkheid, de heerlijkheid van God, verscheen in Jezus. Dank u wel. Dank u wel. En met hem mogen we ook weer deze week ingaan met Vader, Zoon en Geest. Zij zijn bij ons alle dagen. En ik geef u graag de zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Amen.